Vader, onze dank en onze eer geven wij aan u. Want u komt het toe. Want u bent onze God. En u heeft zoveel aan ons gegeven, Heer. U gaf ons het leven zelf. U gaf ons uw zoon. U gaf ons vreugde. U gaf ons uw geest. U gaf ons nieuw leven. U gaf ons toekomst. En daar prijzen we u voor. Heer, u bent het zo waard om, voor, ja, om te danken, Heer. Want u bent de Allerhoogste. En er is niets of niemand dat boven u uitstijgt. En Vader, we hebben het ook verschillende keren gezongen. U bent degene die was, die is en die komen zal. U komt terug. En we mogen voor u gaan verschijnen. En dan danken we u dat we mogen schuilen onder uw vleugels, Jezus. En dat we uw heerlijkheid mogen zien, omdat we verborgen zijn in u. Heer, en als we zo het woord ook open doen, dan bidden we dat u het heel dichtbij brengt. En in ons hart brengt door uw Heilige Geest. Dank u wel dat u er doorheen wilt werken. Ik wil ook persoonlijk in mijn afhankelijkheid belijden van u. Heer, wilt u spreken door uw woord en door uw geest. En Vader, als we hier zo staan, dan willen we ook nog bidden voor de familie van Frans. Als we Frans hebben begraven afgelopen dinsdag. Heer, dank u ook voor het getuigenis wat vanuit de dankdienst van zijn leven uitging. En dan bidden we ook voor zijn kinderen, voor Anna, Eva, voor Jorke. Heer, dat u hen draagt als we vanuit deze week ook verder mogen, verder moeten. Wilt u hen omgeven. Heer, we willen ook gewoon bidden voor de verdere familie. Heer, we denken ook aan uw volk, aan Israël, dat zo in de verdrukking is. We bidden voor vrede voor Jeruzalem. We bidden dat u de sluier wegneemt, dat u uzelf openbaart als de Messias die gekomen is en die komen zal. En dan bidden we, Heer, dat ook uw volk tot erkenning zal komen. We bidden voor de Yeshua-beleidende Joden, Heer, dat u hen ingeklemd tussen zoveel vuren toch ook kracht geeft om te getuigen en standvastigheid geeft om te volharden totdat u komt. En zo willen we ook voor hem bidden. En ook voor deze wereld. Heer, ontferm u in de naam van Jezus. Vader, en zo danken we u voor alles. Amen. Je mag gaan zitten. Ja, een hele goede morgen allemaal. We gaan weer, zo is het, verder met onze reis door het Bijbelboek Matteüs. We hebben vorige week de eerste toespraak van de Heer Jezus afgerond. De bergrede, zijn koninkrijksrede. Het was in een prachtige doopdienst, twee doopdiensten. Ik moet zeggen, ik heb ook erg genoten van de getuigenissen. Van het werk van de Heer Jezus in mensenlevens. En hoe ze daar dan van getuigen, dat heeft me echt weer geraakt ook. Gewoon sommigen die ook ver weg bij God vandaan, of gewoon een achtergrond zonder Jezus en dan er gebeurt daar iets. God is naar hen op zoek, ze vinden God en op een gegeven moment staan ze hier. Dat raakt mij, dan denk ik van ja, daar gaat het om. Veranderde levens, het werk van God in ons midden. Zijn er meer mensen die daarvan genoten hebben? Ja, super. Ja, ik denk dan meer van dit soort diensten. Meer dopelingen, meer getuigenissen, meer van dit, dat denk ik dan. En dan niet zozeer omdat wij dan een baptistengemeente zijn en dan je het succes van de gemeente moet afmeten aan het aantal dopelingen, nee. Maar echt vanuit een oprecht verlangen, gewoon dat de gemeente tot bloei komt en dat God gewoon toevoegt aan mensen die gered en behouden worden. En dat ook buitenstaanders die God willen vinden, hem hier ook kunnen vinden. Dat is gewoon het verlangen. Amen. Dus wie zegt meer van dit? Zo is het. Ik ook. En ik bid ook echt dat we het gaan meemaken. Dat we het echt gaan meemaken. De komende jaren, dat we versteld zullen staan. Dat ook wij die, sommigen van ons, hè, je leeft al jaren met de Heer Jezus. En misschien zit je al decennia in deze gemeente. Misschien al vanaf het eerste moment. Maar dat we echt nog voor onze sokken geblazen gaan worden over wat God gewoon in deze stad gaat doen. Maar ook in onze gemeente. Dat we gewoon getuigenissen horen die zo radicaal zich hebben toegewend naar Jezus en dat Jezus zoveel heeft gedaan. Ja, dat wij denken van oeh, er is dus nog veel meer dan wij dachten, ook al zijn we jaren onderweg met de Heer Jezus. Ja, daar verlang ik naar. En volgens mij wil God dat ook echt geven. Waar ging de preek ook weer over? Oh ja. Matteüs, 5 toespraken van de Heer Jezus. Vorige week de eerste afgesloten. En nu maken we een sprong helemaal naar hoofdstuk 23. Naar de laatste van de 5 toespraken in dat Bijbelboek. Vanwaar de sprong? Nou, we zijn onderweg naar kerst. En met kerst vieren wij dat de Heer Jezus gekomen is als redder. Maar kerst herinnert ons er ook aan dat Jezus opnieuw zal komen. En dan zal hij verschijnen in macht en majesteit en heerlijkheid. En we zien uit naar zijn komst. En toen dachten wij in deze periode van Advent, hoe mooi is het dan om de laatste toespraak van de Heer Jezus over het einde van de tijden, over Gods toekomst, dat komende is, Jezus die komende is, om die toespraak juist in deze Adventsperiode te houden. En vandaag mag ik beginnen bij hoofdstuk 23. En daarna Arjan en Mark over hoofdstuk 24. En Roelof Alkema sluit af laatste zondag van december met hoofdstuk 25. Hoofdstuk 23. Nou, dat is best wel een haarscherp hoofdstuk. Toen ik het doorlas, zat ik af en toe wel een beetje te schuifelen op mijn stoel. Zo, dit is wel heel indringend, deze woorden van Jezus. En ik heb me ook afgevraagd van wat is nou de boodschap voor mij persoonlijk? Hoe wilt u hierin nou tot mijn hart spreken? Maar ook, wat is de boodschap voor de gemeente? Wat is nou wat wij hier uit mogen halen? Wat is nou voor ons? En je zult merken, Jezus is liefdevol, maar niet lievig. Voor zover je nog het beeld hebt van de Heer Jezus als een hele zachte, zoete rabbi. Met alle respect gesproken, maar een softe man. En hij had liefde voor iedereen, had hij ook. Maar hij was niet lievig. Maar ook deze woorden komen uit een hart van ontferming. En hier en daar is Jezus zo scherp dat je denkt van, hé, weet je wat, ik zet mijn hakken wel in het zand. Maar ik hoop dat wij vanmorgen ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest. En hoe God hierdoorheen ook in onze harten wil spreken. Zo samen gaan lezen Matteüs 23. Ik wil dan beginnen bij vers 8. En daarin spreekt Jezus eerst tot de menigte en tot de leerlingen. En dan vanaf vers 13 dan richt hij, en daar wordt het echt indringend, zijn woorden tot de schriftgeleerden en de fariseeën. Vanaf vers 8. Dan zegt Jezus, jullie moeten je niet een rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester. En jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader. De Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. En daar richt hij zich tot de schriftgeleerden en de fariseeën. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen. En wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat. Zo. Daar sta je bij. En dan heeft Jezus het tegen jou als schriftgeleerde fariseeën. Vers 25 maken we een sprong. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. De buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeën, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën. Huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven die er van binnen, van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. En dan weer een sprong naar vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie haar... Wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Volgens mij heb ik niks te veel gezegd. In dringende woorden van de Heer Jezus. In eerste instantie ook aan het adres van de schriftgeleerden en de fariseeën. En wat is Jezus hier nou aan het doen? Vanwaar die intense toespraak? Nou, Jezus, die bindt hier in essentie de strijd aan tegen religie. Tegen buitenkant geloof. Tegen schone schijn. Tegen het uiterlijke. De uiterlijke godsdienstigheden zonder dat het hart erin meekomt. Geloof wat alleen het gedrag verandert, maar het hart. Het is geen zaak van het hart. Geloof dat op de huid blijft plakken. Zonder dat het innerlijk erin meekomt. Religie. En dan ook farizeeën en schriftgeleerden die daar zich op lieten voorstaan. Die zich heel godsdienstig en vroom gedroegen. Uiteindelijk het zelf niet leefde, maar het wel aan anderen oplegde. En Jezus is ongelooflijk indringend. En voordat we verder gaan kijken naar de onderwerpen die hij aanraakt en wat hij daar zegt, wil ik eerst met jullie kijken naar de laatste versen van het hoofdstuk. Want die zijn wel bepalend voor hoe je de woorden van Jezus weegt. Want uit welk hart spreekt Jezus nou? Uit welk hart komen deze woorden nu voort? Dat het kan zo grimmig overkomen. Is dit nou de Jezus die wij kennen? En dan staat er in vers 37. En dan proef je zo dat hart van Jezus. Dan staat daar. Jeruzalem, Jeruzalem. Die twee woordjes. Dat tweemaal, dat Jeruzalem. Dat geeft een hele intense emotie aan bij de Heer Jezus. Het komt voort uit een hele diepe ontferming en bewogenheid. En dan kunnen we ook denken aan koning David. Koning David die hoorde op een gegeven moment dat zijn zoon Absalom was gesneuveld. En weet je hoe hij dan reageert? Dan zegt hij, mijn zoon Absalom, Absalom mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in de plaats van jij. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, Absalom, Absalom. Ook telkens dat tweemaal en dat is de intense droefheid van een vader over het verlies van zijn zoon. Nou die lading, die droefheid. Dat zie je ook bij de Heer Jezus als hij naar de geestelijke leiders kijkt, naar het Jeruzalem kijkt. Dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Die intense droefheid bij de Heer Jezus. Tranen. En dan zegt hij, hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen. Kom toch bij mij, kom toch hier alsjeblieft. Je moet bij mij zijn. Ik ben alles wat jij nodig hebt. Kom toch onder mijn vleugels, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Dat is zijn hart. Dat is het hart van Jezus. Kom toch bij mij, want ik ben het leven zelf. En je hebt niks in de melk te brokkelen. Je kunt niet bestaan voor die heilige God. Je hebt mij nodig. Dat is het hart waaruit Jezus spreekt. Kom toch bij mij. Maar zegt hij, jullie hebben niet gewild. Nou, wat hebben ze dan niet gewild? Als je kijkt naar vers 12, dan is dat eigenlijk een sleutelvers in het hoofdstuk. Eén van de twee. Vers 12, daar staat, wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Datgene wat de schriftgeleerden en de fariseeën niet hebben gedaan, dat is zich klein maken voor de Heer Jezus. Gewoon hem erkennen als de Messias. En zich overgeven aan hem. De weg van de nederigheid, van het klein worden als mensje ten opzichte van die grote God. In tegenstelling daartoe hebben ze zichzelf verhoogd. De schone schijn, de godsdienstige uiterlijkheden. Vanwege onze morele rechtvaardigheid kunnen wij prima bestaan voor God. En ze legden de mensen allerlei wetten op. Ze wilden de mensen gezien worden. En ze waren blij met titels. Rabbi en leraar en meester. Ze hadden zichzelf verhoogd. Terwijl Jezus zegt van, joh, God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij genade. En het is precies die hoogmoed die Jezus hier aan de kaak wil stellen. Het is ook niet verwonderlijk dat hij na dit vers begint met vers 13, met die 7 keer wee u, wee u. Want Jezus is diep geraakt gewoon door die hoogmoed van die geestelijke leiders. Zo vaak heeft hij met hen gesproken. Zo vaak heeft hij wonderen en tekenen laten zien. Zo vaak heeft hij gezegd, joh, ik ben degene die komen zou. Ik ben de Messias. Maar ze wezen hem af. En Jezus die weet dat volk, er zitten heel veel volgelingen van die farizeeën en die schriftgeleerden onder het volk. Ze hebben zoveel invloed. En Jezus maakt zich diep zorgen over dat volk. En vergeet niet, het is 2 dagen voor het kruis. Dit is zijn laatste kans om publiekelijk het volk te waarschuwen voor buitenkant geloof, voor religie, waarin het hart niet meekomt. En dan komen daar die 7 keer wee-uitspraken. Wee, jullie farizeeën, schriftgeleerden. En we hebben al gezien, daar komt dus droefheid in terug. Die lading van tranen van Jezus, maar ook wel dreiging. Want we merken dat dit hoofdstuk uitloopt op oordeel. Dat God zegt door de Heer Jezus heen, van ja, weet je, religie is een doodlopend spoor. Jij kunt als mensje niet door eigen gerechtigheid, door werkheiligheid, door eigen inspanningen bestaan voor God. Je kunt je daar niet op laten voorstaan. Religie is een doodlopend spoor. Het pad van religie is niet de weg waarop jij Christus ontmoet. Nee, dat is het pad van nederigheid. En daarom is Jezus zo indringend. Aan de ene kant die hoogmoed en dat verhogen. En aan de andere kant dus, in vers 12, dat pad van de nederigheid. En waar je dat contrast heel mooi naast elkaar ziet staan, dat is Johannes 3 en in Johannes 4. In Johannes 4 komen wij de Samaritaanse vrouw tegen. Moreel had ze niet zo'n hoogstaand leven. Maar wat ze doet is dit. Ze ontvangt het evangelie met blijdschap. Het komt in haar hart en ze wordt er een ander mens van. En ze ontvangt Jezus met alles wat in haar is. En een hoofdstukje eerder zie je Nicodemus, de religieuze man, de geestelijke leider. En hij gaat in gesprek met Jezus. Maar ja, hij gaat ermee naar huis en gaat er eerst eens even over nadenken. Je ziet eigenlijk dat de mensen die het minst in aanzien stonden en moreel, zeg maar, het minst hoogstaand leefden, dat die eigenlijk het beste met Jezus konden opschieten. Nou, dat contrast tussen de religieuze mens en de mens die ontvangt de genade van de Heer Jezus die naar je toe komt in het evangelie. En Jezus is ongelooflijk indringend. Religie, doodlopend spoor. Wat je nodig hebt, is het evangelie van genade. En toen ik zo dit op mij in liet werken, toen dacht ik, wat is hierin nou die boodschap voor mij? Wat is hierin de boodschap voor ons als gemeente? En voor mezelf kwam ik toen op een kort zinnetje. Heer, alstublieft, meer van uw genade en minder religie. Ook in onze gemeente, dat het ons gebed is, Heer, meer van uw genade. Dat wij gewoon heel kwetsbaar en heel klein voor Jezus durven komen. Alles is genade, alles wat je bent, alles wat je hebt, genade. En minder religie. Gewoon niet de buitenkant van Heer, ja, hier ben ik dan toch. De christen die het goed voor elkaar heeft. En misschien wel neerkijken op anderen. Nee, gewoon genade. En weet je, ik denk dat het goed is om dat in het midden van de gemeente te leggen. Want ik denk dat gewoon religie ook hier zit. Patronen van religie. Dat is ook iets waar je als mens snel weer op terugvalt. Gewoon dat wij, ja, gewoon acceptabel willen zijn om wie we zijn en om wat we doen en wat we te brengen hebben. En weet je, in Matteüs 23, daar is het gewoon zo extreem duidelijk. Zo extreem scherp. En misschien dat wij niet zeggen van ja, nee, wij zijn wel als de schriftgeleerden en de farizeeën. Dat zou nogal wat zijn. Maar het kan ook subtieler dat religie terugkomt. En ik wil eigenlijk een soort van die twee even naast elkaar zetten. Van de religieuze mens en de mens die leeft van het ontvangen van het evangelie van genade. Hoe zou dat eruit zien? Nou weet je, als je kijkt naar de religieuze mens en naar bijvoorbeeld gehoorzaamheid, de weg van gehoorzaamheid. Waarom gehoorzaamt een religieus mens? Nou, opdat God van hem houdt. Ik gehoorzaam God en daarom houdt hij van mij. Maar het is ook het gehoorzamen om de dingen van God te krijgen. Dat is ook, dat zijn ook sporen van religie. Ik doe mijn best, Heere God, en dan moet u mij wel zegenen. Ik doe mijn best en dan moet u wel over de brug komen. En hoe reageert een religieus mens als de omstandigheden verslechteren? Ja, dan worden we heel snel boos op God. Of boos op onszelf. Want ergens, ja, een goed mens verdient het toch om comfortabel te mogen leven. Net als de vrienden van Job, die zeiden van ja, een goed mens, je verdient het om comfortabel te leven. Maar ook als je kijkt naar kritiek, hoe zou een religieus mens omgaan met kritiek? Nou, vaak wordt hij boos en woest en is hij van streek. Want ja, als religieus mens, dan heb je toch een bepaald zelfbeeld hoog te houden. Van joh, ik ben goed en ik doe het goed. En als er dan kritiek komt, ja, dan wordt dat zelfbeeld bedreigd dat wij goede mensen zijn. En dan raken we van streek. Of als je denkt aan gebeden. De gebeden van een religieus mens zijn heel vaak het vragen, het verzoeken, het krijgen. Wilt u dit geven, wilt u dat geven? En voor je het weet, dan gebruik je het gebed als een soort controlemechanisme om grip te houden op je leven. En zie je wat de samenvatting uiteindelijk is van al die dingen? Dat een religieus mens, ja, het gaat over, uiteindelijk over jou. Ik gehoorzaam omdat ik dingen van God wil krijgen. Ik gehoorzaam en dan kan God van mij houden. Ik wil fijne omstandigheden, want ik doe mijn best en dan verdien ik dat toch zeker. En gebeden, ja, het is ook weer nodig, want ik wil zo graag dat mijn leven lekker loopt. Uiteindelijk is dat geestelijke dorheid, dat het draait om ik en om mij. En als je dan kijkt naar ja, wat genade uitwerkt, en dat zie je ook in het Nieuw Testament telkens weer terugkomen, wat genade uitwerkt in een mens. Nou, dan zie je als het gaat over gehoorzaamheid, ja, dat een mens die leeft uit genade, die zegt van ja, God houdt van mij. En daarom gehoorzaam ik, uit blijdschap en uit dankbaarheid. Dus het begint bij hoe God mij ziet. En vanuit daar begin ik te leven. En waarom iemand die leeft uit genade, waarom gehoorzaamt hij? Nou ja, niet zozeer om dingen van God te krijgen of om de dingen die hij geeft. Maar veel meer om wie God zelf is. Heer, ik wil gewoon u gehoorzamen, want ik heb u lief. En ik wil meer gaan lijken op u. En ik wil mij verheugen in u. Of als je kijkt naar iemand die echt leeft uit genade en de omgang met kritiek. Ja, die zal er ook mee worstelen. Je worstelt gewoon met kritiek, dat is niet makkelijk. Maar die zal zeggen van joh, ik zal niet van mijn sokken geblazen zijn. Want mijn zelfbeeld is niet dat ik moet hooghouden dat ik een goed en respectabel mens ben. Nee, uiteindelijk weet ik dat mijn zelfbeeld is geborgd in wie ik ben in Christus. In zijn liefde voor mij. En wat mensen ook allemaal van mij zeggen en ik ben niet perfect. En wat ze ook allemaal naar mijn hoofd slingeren en het zal misschien allemaal terecht zijn. Maar uiteindelijk doet het er in essentie niet toe. Want ik ben geworteld en verankerd. Mijn identiteit is in Christus Jezus. En als je kijkt naar de gebeden die iemand bidt die gepakt is door genade. Dat zijn niet allemaal kom maar hier en geef maar aan mij gebeden. Nee, dat zijn gebeden die voornamelijk bestaan uit het aanbidden van God. Want als genade die doordringt, dan komt daar aanbidding en dan komt daar lofprijzing. En er zijn er ook tranen bij van Heere God, ik heb zo nodig dat u mij meer en dieper verandert. Want ik ben nog zoveel met mezelf bezig. En ik wil meer bezig zijn met u en met de ander. Stort uw liefde uit. En dan zijn er gewoon tranen van berouw. Kennen wij die nog, tranen van berouw? Is er nog een bepaald gevoel van, Heer, er spelen zonden in mijn leven en ik wil er vanaf? Dat zijn gebeden die zeg maar, hartstochtelijk ja, en vurig gebeden worden om God te ontmoeten in de eerste plaats. Gewoon om Hem te ontmoeten. En een glimp op te vangen van zijn glorie. Heer, het gaat om u en ik wil u zien en ik wil u kennen. Het zijn gebeden die hartstochtelijk gaan voor de bloei van de gemeente. En dat buitenstaanders gewoon hier binnen struikelen en zeggen, waarlijk, God is in jullie midden. Omdat de liefde en de genade van Jezus zo rijkelijk hier stromen. En zie je wat er gebeurt als genade diep doordringt. Dan is het niet meer ik en mij. Nee, dan is het God. Dan is het Jezus. Dan gaat het om u. En dan is daar vreugde. En dan hebben we niks meer hoog te houden. Want dan is alles wat we zijn. Alles wat we hebben. Gewoon Jezus. En dan heb je zo die twee paden naast elkaar. Het pad van religie wat uiteindelijk een doodlopend spoor is. Wat uiteindelijk geestelijke dorheid oplevert. Of het pad van het evangelie van genade. En als dat diep doordringt, dan ontstaat daar vernieuwing. Komt daar kracht en energie. En vitaliteit en vreugde. Dat was in 2004. Toen werkte ik in Griekenland aan een heel groot sport- en evangelisatieproject. En toen kwam op een gegeven moment Eugène langs. Eugène Poppen, sommigen van jullie kennen hem. Dat is toen onze coach. En het was toen een project met 700 sporters. Die gingen in allerlei steden, 22 steden, met 60 kerken werken. En we hadden echt een jaar lang alles gegeven in dat project. En toen stelde hij mij de vraag. Theo, wat nu als dit project flopt? Wat gebeurt er dan met jou? Ja, ik dacht, dan val ik compleet in gruzelementen. Gewoon als dit project flopt, dan flop ik ook. Dat moest ik even heel eerlijk toegeven. En hij zei, wat nou als dit project één groot daverend succes wordt? Ik zei, oh, dan voel ik me geweldig. Dat was het eerlijke antwoord. Hij zei, zie je wat er aan de hand is? Gewoon wie jij bent, is verweven ook met dat project. En als het project faalt, dan val jij om. Als het project een succes wordt, dan voel jij je geweldig. Zie je wat er aan de hand is? Jouw identiteit zit ook in wat je doet, in wat je presteert, in wat je bereikt. En daarom voel jij je soms wel onder druk staan. En daarom doe je soms zo krampachtig je best om het perfect te doen. Want als het niet perfect is, ja, wie ben jij dan nog? Dus ik had heel veel om over na te denken. Ik zei, Eugène, kom nog eens langs. Dankjewel. Iets anders wat hij zei. Dat is even een zijstraatje. Zit je daar te eten? Hanke en ik, Eugène. En dan zegt hij, Theo, je mond houden. Hanke, is die nog romantisch? Dat soort vragen. En dan zeg ik even niet wat Hanke zei. Maar ik heb een hoop geleerd de afgelopen 10 jaar. Ja, zo is het. Maar ik had veel om over na te denken. En dat heeft alles te maken, dat succes in zo'n project en dat die identiteit met religie en evangelie. En ik heb het me afgelopen week ook afgevraagd. Stel nu, oh en ik bid dat het niet gebeurt, maar stel nu, hypothetisch, dat het allemaal gaat rommelen in die gemeente, dat hier allemaal dingen gebeuren, dat het allemaal helemaal niet goed gaat. Wat doet dat dan met mij als voorganger? Val ik dan om? Wat gebeurt er met mijn identiteit? Dat heb ik me afgevraagd. En ik dacht van ja, ik zal gewoon huilen. Ik zal kapot zijn. Ik zal me verschrikkelijk voelen. Ik zal me ongelooflijk ellendig voelen. Omdat het zo mijn verlangen is dat het bloeit en dat het groeit. En dat we God groot maken. Dat we bestaan tot de eer van Hem. En dat mensen hier Jezus vinden en heling vinden en genezing vinden. En dat ze toekomst vinden. En dat er perspectief zal zijn. En dat het uitdrukt in relaties. En dat het uitwerkt in die stad. En dat, zeg het maar. Daar gaan we voor. Dat Gods glorie gewoon neerdaalt en zichtbaar wordt. Maar stel nu dat. Hoe zou ik me dan voelen als voorganger? Als dingen anders lopen? Toen dacht ik van ja, hier, goede vraag. Maar ik denk dat ik verder ben dan 10 jaar geleden. Ik weet wel zeker dat ik verder ben dan 10 jaar geleden. Dat mijn identiteit veel meer is in Christus Jezus. En ik denk niet dat ik in gruzelementen zal vallen. Omdat Jezus veel meer mijn identiteit is geworden. En ik geworteld en geplant ben in Hem. Ik heb niks hoog te houden. Ik heb niks hoog te houden. Ik mag vrij zijn in de genade van de Heer Jezus. En weet je, ik denk dat wij genade nodig hebben. Dat gebed, meer genade, minder religie. Dan krijg je zo'n warme, krachtige, aantrekkelijke gemeente van. Als we daarin groeien. En mijn vraag vanmorgen ook aan de gemeente is, willen wij daarin samen groeien, in die genade? Willen wij dat? Gewoon die kwetsbaarheid. Gewoon zeggen, Heer, we hebben gewoon niks mee te nemen van wie wij zijn. Durven wij gewoon te zijn als die tollenaar? Lucas 18, die gelijkenis van de Heer Jezus. Een farizeeër komt in de tempel en een tollenaar. En die farizeeër die heeft zijn gebed. En hij gaat dan staan en zegt hij, Heere God, wat ben ik blij dat ik niet ben zoals de overspelige. Wat ben ik blij dat ik niet ben als die roofzuchtige. Wat ben ik blij dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Hij daar. Ik geef mijn tiende. Ik vast 2 keer per week. Wat ben ik toch blij met mezelf. En oh ja, wat mag u ook blij zijn met mij. En dan die tollenaar. En die ligt daar op zijn knie. En hij durft niet eens zijn blik naar de hemel te heffen. En hij zegt, wees mij zondaar genadig. Dat is zeg maar alles wat wij zijn is door de genade van de Heer Jezus. Ik denk dat wij dan echt, ja, weer naar een volgende fase kunnen als gemeente. Dat als genade dieper doordringt. Dat het, je gaat het merken in de levendigheid van de diensten. Als gewoon Gods heiligheid en Gods liefde reëler worden, dan wordt ook de aanwezigheid van God intenser ervaren en beleefd. Je gaat het merken in de aanbidding. Je gaat het merken in de respons. Je gaat het merken in de onderlinge relaties. Joh, als je niks hebt hoog te houden, we leven allemaal van genade. Dan kan het authentieker en transparanter worden. En als je dan een keer je hart deelt op kring, hoef je niet bang te zijn dat er met een moker overheen gewalst wordt. Of ja, dat had ik ook en we luisteren slecht en iemand anders die denkt van nou, dat doe ik niet nog een keer. Dat er gewoon genade is. We zitten allemaal op dezelfde lijn, we hebben het allemaal nodig. En dan maakt het uiterlijk niet uit waar je zit. Of je goed in de kleren zit, of dat je anders in de kleren zit. Dat het van de buitenkant allemaal netjes lijkt. Dat maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk zitten we allemaal op dezelfde lijn. We hebben allemaal genade nodig. Niemand kan uit zichzelf voor God bestaan. Niemand. En ik denk dat je het gaat merken ook in de toestroom van mensen die zeggen, wat is daar aan de hand? Als je authenticiteit en vitaliteit proeft en als genade kracht ontketent, ja, dan zullen we ook gewoon bekeringen gaan meemaken die we nog niet eerder hebben gezien. Dan komen daar getuigenissen die in onze oren misschien zo dramatisch zijn dat we denken van, Heer, we hebben altijd veel te klein over u gedacht. Ik geloof echt met heel mijn hart dat God nog heel veel voor ons heeft klaarliggen de komende jaren. Als wij bereid zijn om ons te verootmoedigen, op de knieën te liggen en zeggen, Heere God, meer van u. Mijn verveling, mijn boosheid, mijn jaloezie en mijn angst. Laat toch uw genade daarin komen. Maak me toch een ander mens. Dat wij ons daarnaar uitstrekken. Heer, meer van u. Alstublieft. Dat je echt een contrast bent als kerk ten opzichte van een maatschappij zonder Jezus. Dan een kerk met Jezus. Dat het een oase is. Gewoon een stukje hemel op aarde. En niet omdat wij extra ons best doen. Nee, omdat wij ons klein maken voor God. En zeggen, alstublieft, meer van uw genade. En wat is dan de brandstof? Om te zeggen, ja, Heer, vernieuwing, alstublieft. Gewoon iedereen die slaapt, wakker worden. Iedereen die afdwaalt er weer bij. Iedereen die betrokken is op Christus, blij worden, meer dan ooit, in hem. Waarom allemaal? Nou, uiteindelijk, omdat het hierop uitloopt, zegt Jezus in hoofdstuk 23, dat hij terugkomt. Jullie zullen mij niet meer zien, zegt hij, tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Jezus komt terug. En zal hij dan geloof vinden op aarde? Zal hij dan een kerk vinden die gewoon klaar is voor zijn komst? Als hij komt in macht en majesteit. Weet je, die eerste keer dat hij kwam, kwam hij verhuld in een mensenlichaam. En al de glorie die hij had bij de Vader, die had hij nog steeds. Maar ja, we konden het nauwelijks zien, want hij was als mens gekomen. Maar als hij weer komt, dan komt hij in macht en majesteit. En dan kun je als klein mensje echt niet voor hem bestaan. En zijn we dan klaar om hem te ontvangen? Om voor hem te verschijnen? Als God komt in al zijn heiligheid, en al zijn luister, en al zijn glorie. Er is maar één manier, zegt Jezus. Dat is als jij schuilt onder mijn vleugels. En dat kan alleen als jij je heel klein maakt en zo onder die vleugels van de Heer Jezus kruipt. Want weet je, als Jezus komt, dan komt hij als redder. En dan is hij bezig om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te gaan bewerken. Daar gaat het heen. Maar op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, er is geen zonde meer. Geen kwaad meer. Geen dood meer en geen duivel meer. Die gaan allemaal niet mee naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar het zit ook in ons. En wat wij nodig hebben om mee te gaan naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is dat je schuilt onder de vleugels van de Heer Jezus. Dat is de enige route naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het kan niet anders. En zijn we daar dan klaar voor? En tot die tijd dat Jezus komt, oh dat we toch gevonden worden om ons te vast te klampen aan genade. Om te zeggen, vernieuw mijn innerlijk, ik wil er klaar voor zijn. En als we zo het avondmaal gaan vieren, dan is dat ook een maaltijd met een toekomstverwachting. Dat we zeggen, ik ontvang genade. Ik mag het van u ontvangen, het brood en de wijn. En daarmee zeggen we samen, verbonden in de Heer Jezus, wij zien uit naar uw komst. Als de volheid van het koninkrijk aanbreekt en we samen dan het feestmaal mogen vieren met het lam die tegelijk ook de leeuw is. En hoe zal je gevonden worden? Ik las van de week in dat op een karakterweekend had een man, karakterweekend van de vierde musketier, had een man gezegd hoe zijn opa was gestorven. En ik vond het ontzettend indringend. Zijn opa was gestorven terwijl hij porno zat te kijken. Die man die vond het verschrikkelijk. Maar hoe wil je gevonden worden als de Heer Jezus komt? En het klinkt misschien indringend, maar zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor als hij komt in al zijn majesteit? En genade zegt dan, kom toch bij mij. Kom toch bij mij. Kom toch schuilen onder mijn vleugels. Want daar is liefde en bescherming. Daar is genezing, daar is alles wat je nodig hebt. En het beeld van die vleugels is uiteindelijk het beeld van het kruis. Waar Heer Jezus het oordeel droeg over alles wat niet strookte met Gods heiligheid. Alles wat niet overeenkwam met Gods bedoeling en hoe hij het leven had gemaakt en bedacht en bedoeld. En zegt hij, kom toch aan de voet van dat kruis, schuilen onder mijn vleugels. En dan ben je erbij. En ik wil zo afsluiten met gebed. En dat is ook meteen de inleiding op het avondmaal. En het avondmaal, dat is het ultieme beeld van genade. Dat je ontvangen mag wat Jezus heeft. En het brood, dat staat voor het verbroken lichaam van de Heer Jezus aan het kruis. En die beker wijn, dat staat ook voor het bloed wat daar vloeide. En wat zo mooi is, je komt uit je stoel en je loopt erheen. Maar je ontvangt het. Je mag het ontvangen en tot je nemen en proeven. En dat is genade. Het is ook voor jou. Het is een prachtig beeld van het komen tot Jezus en het schuilen onder zijn vleugels aan de voet van het kruis. En weet je wat mooi is? Hoe jouw week er ook uitzag. Waar je ook mee geworsteld hebt. Wat er ook speelt in je leven. Je hoeft zelf niks mee te brengen om te kunnen bestaan voor God. Je kunt zelf niks meebrengen om te bestaan voor God. En dat is genade. Kom maar zoals je bent. Als je maar komt met dat nederige hart. Heer Jezus, ik heb je gewoon nodig. Ik heb niks hoog te houden. Geen pretenties. Als ik kom, dan kom ik gewoon met wat ik heb. Dank u voor uw genade. En de Bijbel die zegt ook van, als je aan het avondmaal gaat, de maaltijd van de Heer, dan is het ook belangrijk dat je gewoon een moment stil bent. En ook gewoon in gebed gaat met God. Hoe staan we ervoor? En misschien is het mooi als we zo'n moment stil zijn. En je bereidt je ook voor op het aangaan aan het avondmaal. Dat je dan ook bij jezelf een moment van reflectie hebt. De sporen van religie in mij. Laat het maar zien. Heilige Geest, laat het maar zien. En ook dat je zegt van, ik wil genade ontvangen. En op die manier, om wat u heeft gedaan en om wie u bent, Heer Jezus, mag ik voor u verschijnen. Dat we gewoon een moment stil te hebben. En dat je dan ook een moment stil bent om na te denken van, in hoeverre leef ik in vrede met mijn broeders en zusters? We moeten het allemaal van genade hebben. En misschien bepaalt Gods geest jou er wel bij. Dat jij het in orde moet gaan maken. Nou, neem je dat ook voor. Ik zal het in orde gaan maken. We leven allemaal van genade. En dat je dan vrijmoedig kunt aangaan. Zullen we bidden en daarna een moment van stilte nemen? En dan zal Jan dat verder overnemen. Gaan we avondmaal vieren. En machtige Vader in de hemel, we willen zo tot u komen. Heer, en het is een scherp woord van morgen, maar ook een genaderijk en liefdevol woord. Heer, en dan komen we bij u om u te danken voor het kruis. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij mogen schuilen onder uw vleugels. Dat we mogen knielen aan de voet van het kruis. Vader, we belijden dat we gewoon niks hoog te houden hebben. Dat wie we zijn en waar we zijn en hoe we hier gekomen zijn, is gewoon genade van u. Er zit niks van onszelf bij. Heer, het enige wat u vraagt, is die overgave. Niet ik, maar u. Niet mijn wil, maar uw wil. En misschien zit je hier en dan denk je, genade. Ik zou het zo graag ervaren. Maar tot nu toe heb ik nog niet die gang gemaakt naar het kruis. Tot nu toe heb ik nog niet gezegd, Heer Jezus, ik wil schuilen onder uw vleugels. Tot nu toe heb je misschien niet bij Jezus gezocht op die manier. En dan wil ik je ook de gelegenheid geven, als je dat wilt vanmorgen, om te zeggen, ja, Heer Jezus, ik kom naar u toe om te schuilen onder uw vleugels. En om van u te ontvangen vergeving, genezing en uw Heilige Geest. Ik wil gewoon graag vanaf hier, vanaf vanmorgen, het leven met u verder gaan. Want ik ben doodmoe van het vechten, van het hooghouden. Ik probeer het leven zelf te doen, maar het lukt niet. Het breekt me gewoon bij de handen af. Of het lukt allemaal dikke prima en ik ben succesvol en heb ik gemaakt, maar het blijft leeg. En ik weet dat dit het niet is. En als je weet van ja, maar dit is voor mij vanmorgen, dan wil ik je de gelegenheid geven om tegen Jezus te zeggen, mag ik schuilen onder uw vleugels en vanaf hier achter u aangaan. Dan wil ik je ook de gelegenheid geven door het kenbaar te maken, door je hand op te steken. Zijn er mensen die dat ervaren vanmorgen, die zeggen, ik wil met Jezus verder, ik wil schuilen onder zijn vleugels. Mag je je hand opsteken? Zijn die mensen er? Ja. God vindt jullie handen. Steek ze maar hoog in de lucht. Het is voor jezelf een markering. God vindt jullie handen. God vindt jullie handen. En Vader, dank u wel voor deze mensen die het nu belijden naar u. Heer Jezus, niet ik, maar u. Ik wil schuilen onder uw vleugels. Ik wil knielen aan de voet van het kruis. En dan bidden we samen als gemeente op dit moment voor hen, ook in stilte in ons hart. Zegen hen. Vergeef hen. Vernieuw hen. Heel hen. U weet waar ze zijn. Raak hen aan. Vul hen met uw geest. Zet hen op beide benen. En Heren, maakt u het waar in hun leven. Dank u wel dat u hen meeneemt door het leven heen naar uw toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Dan wil ik afsluiten met een moment van stilte. Dat we ook zelf in gesprek kunnen met de Heer Jezus. Waar sta ik? Als voorbereiding op het avondmaal.